Schriftlezing voor deze morgen is uit Gods heilige en onfeilbare woord en wel uit het boek van de profeet Jona, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 17. Jona 1, vers 1 tot en met 17. En het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsus, voor het aangezicht des Heren. Hij kwam af te Jafo en vond een schip gaande naar Tarsus. En hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met hun lieden te gaan naar Tarsus van het aangezicht des Heren. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee, en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn God en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee, om het van dezelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: Wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken, dat wij niet vergaan. Voort zeiden zij en ieder tot zijn metgezel: Komt en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: Verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: Ik ben een Hebreër en ik vrees den Heere, den God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrezen en zeiden tot hem: Wat hebt gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heren aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Voorts zeiden zij tot hem: Wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En hij zeide tot hen: Neemt mij op en werpt mij in de zee, zo zal de zee stil worden van uw lieden. Want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge, doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot den Heere en zeiden: Ach Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel. En leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heer, hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. En zij namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Dies vreesden de mannen den Heere met grote vrezen, en zij slachten den Heere slachtoffers en beloofden geloften. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken, en Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij spreken over: God bracht de vluchtende Jona tot overgave. En dan in de eerste plaats te letten op Jona's roeping. In de tweede plaats op Jona's vlucht. In de derde plaats Jona ontdekt. En in de vierde plaats Jona een type van Christus. Dus God bracht de vluchtende Jona tot overgave. 1. Jona's roeping. 2. Jona's vlucht. 3. Jona ontdekt. En 4. Jona een type van Christus. Gemeente, in de Bijbel vinden we wel voorbeelden van mannen die een roeping kregen en niet wilden. Eerst was daar Mozes die zich geroepen voelde om iets te betekenen voor het volk Israël, toen hij 40 jaar oud was. En daar sloeg hij al een Egyptenaar in zijn drift dood. Het was zijn tijd nog niet, want eerst moest hij 40 jaar in de woestijn zijn om daar te sterven aan zichzelf, aan zijn vlees, voordat de Heere hem kwam te roepen. En toen het zover was, wilde hij niet. Hij had vele bezwaren. Maar God riep, en wie zal dan wederstaan? Ook Naaman moest sterven aan zichzelf, voordat hij zo ver was dat hij zich 7 keer in de Jordaan onderdompelde. De rivieren in Syrië waren toch zoveel beter. Hij moest vermaand worden door zijn knechten, voordat hij zo ver kwam dat hij het bevel van Elisa, die dat in Gods naam gesproken had, opvolgde. En hij was genezen. Wat een beschaming voor de koning van het 10-stammenrijk. Want hij keerde terug naar de profeet Elisa om te getuigen van het wonder Gods dat aan hem geschied was. Vandaag willen we stilstaan bij de profeet Jona, die een zoon was van Amittai. Hij werkte als profeet in het 10-stammenrijk ten tijde van Jerobeam de tweede, die een zoon was van koning Joas. Het koninkrijk van de 10 stammen waren uitwendig gezegend met voorspoed, hoewel ook zij God niet erkenden en niet dankbaar waren. Want zij diende nog steeds de afgoden van Dan en Bethel en nog zoveel andere afgoden. Door het woord van de profeet Jona kwam zelfs nog een stuk land terug aan Israël dat grensde aan Hamat, aan de noordzijde van Israël. We moeten zeggen, ze waren een zeer hardnekkig volk dat afweek van de geboden van de Heere. En nu gaat de Heere hen beschamen door de bevolking van de heidense stad Nineveh te gaan bekeren. Nineveh was de koninklijke hoofdstad van Assyrië, een wreed volk dat vele volken onderworpen en weggevoerd had. Later hebben zij ook het 10-stammenrijk weggevoerd. Dan komen we tot 1 Jona's roeping. Deze profeet, die werkte in het 10-stammenrijk, kreeg op zekere dag een roeping of een opdracht van de Heer in vers 2. Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Jona krijgt een opdracht. Een opdracht die laat weten waar hij heen moet, wat hij moet gaan doen en waarom. Een complete opdracht. De Heere is God, Wat betekent dat hij hem niet vraagt om dat te doen op zo'n wijze dat hij het kan doen of niet kan doen of kan weigeren? Nee, het is een bevel van de Heere God die Jona heeft uit te voeren. Zijn opdracht is om naar Nineveh te gaan. Nineveh is een grote stad afkomstig van Nimrod, de geweldige jager uit Genesis. Het was een stad waar op dat moment van Jona meer dan 120.000 mensen woonden. De stad moet een omtrek gehad hebben van 3 dagreizen, wat minimaal 75 kilometer geweest moet zijn. Het kan ook meer. De profeet Jona krijgt een opdracht om tegen dit Nineveh te gaan prediken. Daar staat luid te gaan roepen. Het kwaad moest bestraft worden. Het prediken tegen Nineveh is niet vrij om dat te doen of niet. Voor degenen die dat horen, want de Heere komt daarop terug. Daar moet verantwoording van afgelegd worden. Dat is niet alleen toen, maar dat is ook nu zo. De prediking is niet iets wat vrij is, maar daar komt de Heere op terug. Eerst is daar de opdracht, de last, om naar Nineveh te gaan en daar tegen de Ninevieten het woord Gods te laten horen. Maar daarna is het ook zo dat de Heere ook bij hen erop terugkomt wat deze Ninevieten daarmee gedaan zullen hebben, deze heidenen. Hun boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht, zegt de Heere. Het betekent dat de zonden zijn bekend geworden aan de Heere. Wat betekent dat de Heere die zonden moet bestraffen? Zo zij zich niet bekeren. Het tweede, Jona's vlucht. Jona geloofde hier niet dat God waarachtig was, want hij meende te kunnen vluchten. Hij moet eerst nog 2 of 3 dagen reizen voordat hij aan Joppe, het tegenwoordige Jaffa, kwam. Het was een tijd waarin hij zich had kunnen bedenken. Daar vond hij een schip dat Tarsis als reisbestemming had. Hij betaalde de kosten van die reis en ging aan boord om ver weg naar Tarsis te gaan, een stad die in Spanje gelegen moet hebben. Hier staat dat Jona vluchtte, weg van het aangezicht van de Heere. Zou Jona zich gerealiseerd hebben wat het betekende voor hem? Als een kind van God op zijn of haar plaats is, dan is dat toch het ergste wat hem kan overkomen. Erger dan de dood als de Heere daar niet is en van hem of haar wijkt. Wat was dan de reden dat hij vluchtte? Hij wist dat de Heere volgens Jona 4 vers 2 een genadig en barmhartig God was, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Als dat waar is, Jona, is dat geen wonder in zo'n goddeloos land zoals het 10-stammenrijk? Maar hij vreesde dat God dat ook zou zijn in Nineveh, de hoofdstad van Assyrië. En hij gunde dit niet aan de mensen van Nineveh, en wel aan de mensen van Israël. Het kan ook zijn dat hij tegenstand verwacht van zijn eigen mensen als hij naar Assyrië gaat, de vijand van het volk Israël. En daar is nog een derde motief wat een rol gespeeld kan hebben, is dat hij bang is geweest om naar dat vredevolk te gaan, bang voor zichzelf. Hoe het ook zij, Jona was hier ver van zijn plaats, want waar de liefde van God werkzaam is, daar is liefde tot de naaste, ook al zijn het de vijanden van je volk waarvoor we zo bang zijn. Ondanks dat Jona wist dat hij niet kon vluchten van Gods aanwezigheid, vluchtte hij en vertelde de zeelieden ook waarom hij vluchtte. En daardoor maakte hij hen medeschuldig aan dit verzet tegen God. Het derde, Jona ontdekt. We kunnen wel denken dat we onze eigen wegen kunnen gaan, maar we zullen dan spoedig ontdekken dat God een alwetend en almachtig God is die niet met zich laat spotten. Dat gaat ook Jona ervaren. De Heere wierp een grote wind op de zee. Het werd een zo zware storm dat ze dachten dat het schip zou breken. Jona was aan het vechten met de Heere. Het betekende dat hij geen vrede in zijn ziel had. Eerst had hij nog 2 en 3 dagen over land gereisd en wist hij wat hij aan het doen was. Inmiddels was het schip gaan varen. Misschien dat Jona gedacht heeft: kom, laat ik maar eens een poosje gaan rusten, want hij moet wel erg moe geweest zijn van al die strijd die hij aan het doen was. En daar lag Jona, waar hij zijn geweten tot zwijgen gebracht had. Misschien wel denkende dat hij zo beter zorgde voor het 10-stammenrijk. We hebben zo gauw onze vrome argumenten. En spoedig was hij daar in slaap, in een diepe slaap verzonken. Zo kan een mens tegen beter weten in, tegen God zondigen en tegen zijn wet handelen. De mens kan ook wel vrome woorden gebruiken om zijn weglopen van de Heere nog goed te praten ook. Spoedig begon de bemanning te ontdekken dat er iets bijzonders aan de hand was. Want het begon te waaien en te stormen op een tijd en plaats dat het normaal niet zo was. De Heere weet wel raad met weglopers. En het werd zo erg dat ze dachten dat het schip zou gaan breken. De scheepslieden begonnen elk tot hun eigen goden te roepen. En daarboven, ze begonnen ook nog de vaten die in het schip waren, de lading weg te werpen in de zee om het schip te verlichten. Maar niets hielp, de storm werd al erger. En Jona, hij sliep met een diepe slaap. De opperschipper miste hem en ging naar beneden en verweet hem: wat is u, hartslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Al vluchtte Jona naar het westen, al vluchtte hij in de slaap, God wist hem wel te vinden om hem tot de orde te roepen. De opperschipper werd daarvoor gebruikt. Jona werd hier geconfronteerd met de werkelijkheid. Hij meende God te kunnen ontvluchten, maar daar ging hij achterkomen dat hij met God te maken had. Hij ging ervaren dat zijn woord zo waar is. Wat bijvoorbeeld zegt in Psalm 138, gij hebt van achteren mij bezet, vooruit wordt mij de vlucht belet, ik word bepaald door uw hand. Deze opperschipper zei tegen Jona: sta op, roep tot uw God, misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Hij was er inmiddels al achtergekomen, die opperschipper, dat zijn goden, hun goden, hen niet hielpen. Ze hebben geroepen tot hun goden, maar het was zonder resultaat. En nu vestigde hij zijn hoop op de God van Jona. Hier werd Jona op een ruwe wijze de opdracht gegeven om tot zijn God te bidden. Maar hoe moest Jona nu tot zijn God bidden? Hij, die van God was weggelopen, weggevlucht in ongehoorzaamheid aan de opdracht die de Heere hem gegeven had. Hoe moest Jona nu bidden, terwijl deze openlijke zonde ertussen lag? De weg naar de Heere was versperd. Het was donker geworden vanwege wat Jona deed en gedaan had. Hij had gezondigd tegen zijn God. En u weet wel, elke zonde maakt scheiding tussen God en de ziel. Jona had hun verteld dat hij van des Heeren aangezicht wegvluchtte. Dit is mogelijk de aanleiding geweest om te denken dat de profeet Jona de oorzaak was van deze grote en aparte storm. Ze begonnen erover te praten en kwamen tot de conclusie dat zij loten moesten werpen om uit te vinden om wiens wil hun dit kwaad overkwam. Zo deden ze dat en het lot viel op Jona. Het gebruiken van een lot is goed als het gebruikt wordt om iets te verdelen, als het niet mogelijk is op een andere manier. Het is God verzoeken als we het doen zonder dat het nodig is. Het lot dient geworpen te worden in afhankelijkheid van God, na gebed. Laten we zien op het woord van God dat zegt in Spreuken 16. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar het gehele beleid daarvan is van de Heere. Het lot werpen om bijvoorbeeld zo uit te vinden wat God zal gaan doen in de toekomst, is verkeerd en verboden. Deuteronomium 29 zegt, geeft ons aan, de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden deze wet. Wat gingen ze nu doen? De zeelieden kwamen naar Jona, waarop het lot gevallen was. Ze gingen hem onderzoeken en begonnen met de vraag: wie is de oorzaak van wat ons overkomt? Ze begonnen uit te zoeken wat zijn werk was en waar hij vandaan kwam. Wat is uw land? En van welk volk bent u? Hoe zit het? Is het om u of door iemand van de uwe? Hebt u of iemand van de uwe tegen iemand gezondigd? Dit kwam in Malawi ook wel voor, als het bijvoorbeeld te lang droog was geweest, of iemand stierf plotseling, dat men zocht naar een oorzaak. En zo gebeurde het wel regelmatig dat iemand vals beschuldigd werd, en dan kon het gevolg zijn dat zijn huis in brand gestoken werd bijvoorbeeld. Het antwoord van Jona was kernachtig. Want hij beleed, ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Het is een belijdenis dat hij een afstammeling is van Heber. Die naam komt al voor in Genesis 10. Heber was een kleinzoon van Sem. Hij schaamde zich niet om te horen bij het volk waarmee God een verbond had gesloten. Hij ging verder met zijn belijdenis dat hij de Heere vreesde. Het betekent dat de Heere zijn vader is die hij lief heeft, waarvoor hij eerbied en respect heeft, maar die hij ook vreest als de majesteit die rechtvaardig is, ondanks zijn zonden. De Heere is de verbondsnaam van God. Hoe kan Jona zalig worden? Het is alleen door Jezus Christus, die verzoening aangebracht heeft, ook voor deze Jona, met God de Vader. Jona vreest de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Jona geeft getuigenis van zijn God, die de God van de hemel is, maar ook van de aarde. Hier staat deze Jona, die het er zo slecht afgebracht had. Hij had het beleden voor de Heere, dat hij van zere aangezicht vloot. Deze Jona is de schuldige geworden, die mag weten dat God hem om Christus wil genadig was en wilde zijn. We zien dat ook in het verdere verloop. 4 Jona, een type van Christus. De uitleg van Jona had een grote uitwerking op hem. Want nu werden ze overtuigd van wat Jona gedaan had. Maar ook wat zij gedaan hadden. Want zij hadden hem meegenomen terwijl ze wisten dat hij voor de Heere vluchtte. Deze mannen vreesden met een grote vrees nadat ze de belijdenis van Jona gehoord hadden. Helaas was het nog geen overtuiging van zonde die een onberouwelijke bekering teweegbracht. Ze waren bang voor de gevolgen van de zonde. Ze zeiden niet: wat moeten wij doen voor de God van Jona, opdat de zee weer stil worden? Maar ze zeiden: wat zullen wij u doen? Ze dachten dat Jona de oorzaak was. Ze zagen hun eigen schuld niet. Ze verwachten het nog van hun eigen doen, want daarmee probeerden ze te bereiken dat de zee weer stil zou worden. Maar de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. De Heere drukte net zo lang, tot het totaal onmogelijk werd van hun kant, opdat er plaats kwam voor zijn eigen werk, tot zijn eer en glorie. Jona moet zich wel diep beschaamd gevoeld hebben. Die mannen hebben alles gedaan om hem te behouden, zelfs de vaten overboord geworpen, hun levens in gevaar gebracht om deze Jona te redden. Hoe lag dat bij Jona? Hij moest belijden dat hij er niets voor over had om 120.000 mensen in Nineveh te bereiken met de prediking die God hem beval, opdat zij gered zouden worden. Jona wist en geloofde dat God barmhartig en genadig was. En toen kwam Jona aan zijn eind, want hoor de overgave in wat hij nu zegt: neemt mij op en werpt mij in de zee, zo zal de zee stil worden van ulieden. Want ik weet dat deze grote storm ulieden om mijnentwil overkomt. Hier kwam Jona door genade op het punt dat hij alle wapens uit handen mocht geven en tot overgave kwam. Hij mocht het verliezen van de Heere. Daar kwam geloof in mij, want de Heere liet hem weten dat de zee dan stil zou worden. Toen de mannen dat hoorden, gingen ze nog harder roeien om het schip weer op het droge te krijgen. En ze werkten zo hard dat er in het Hebreeuws staat dat zij met hun roeispanen door het water groeven. Maar de Heere is sterker dan deze mannen. Want er staat dat de zee hoe langer, hoe onstuimiger werd tegen hen. Deze mannen waren zeer bang, want zij vreesden dat zij ook om Jona moesten vergaan. Ze vreesden dat er onschuldig bloed op hen gelegd zou worden. Ze vreesden omdat ze bang waren dat zij om Jona gestraft zouden worden. U hoort of u leest niet dat zij zelf ook schuldig werden, omdat ze Jona aan boord genomen hadden, terwijl zij wisten wat hij deed. Ze hebben hun schuld niet beleden, of ze hebben de gevolgen niet aanvaard, bijvoorbeeld door te zeggen tegen Jona: we zullen samen de straf dragen. Deze mannen waren niet bezet met Jona, maar met zichzelf. Ook zagen ze wel dat ze geen kant op konden. Ze hebben zich doodgeroeid en zo kwamen zij aan hun eind. Toen namen zij Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Toen was aan de verbolgenheid van God genoeg gedaan. Kom, laten wij eerst zingen Psalm 25, daarvan het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. Dus 25, daarvan het 8e vers. Kijken we nu een ogenblik naar de reactie van de zeelieden. Ze keken met grote verbaasdheid naar de zee en zagen dat deze in een oogwenk stil was geworden door de goddelijke kracht en werking. Weer lezen we over de grote vrees van die zeelieden. Die vreesden de mannen den Heere met grote vrezen. Als u naar de betekenis van dit woord in het Hebreeuws kijkt, dan ziet u dat het die vrees is die een kind van God beoefent. Dan gaat het om de vreze die voortkomt uit God, waar respect, eerbied en ontzag samengaat met vrees tot God. God heeft zich geopenbaard als de almachtige God die zijn kind Jona kastijdde. Jona had vrede voor zijn ziel, want hij mocht zich overgeven in de hand van de Heere. Het was goed wat de Heere deed. Hij mocht weer opnieuw weten voor zijn rekening te liggen. Maar dat was niet het geval met de zeelieden, want hun schuld was nog niet verzoend, ondanks dat ze gebeden hadden. Ze vreesden nog met grote vrezen, staat er. De Heere liet hen zien dat zij zondaren waren. Hoe konden zij bestaan, ziende op hun afmakingen? We weten niet hoeveel zij geweten hebben van de God van Israël. Maar uit hun handelingen blijkt wel dat zij wisten dat het nodig was om een offer te offeren voor hun zonde en om hun dank aan de God van Israël te geven. Hun harten waren zo vol dat zij ook belofte deden. We zien dat terugkomen bij Jona in Jona 2 vers 9... waar hij belofte geeft in het ingewand van de vis voordat hij uitgespuwd was. Maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging, en wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heren. Waarschijnlijk hebben ze dieren bij zich gehad in het schip, en ze namen een besluit om een slachtoffer te offeren, waarbij ze belofte deden. Ze hebben belofte gedaan dat ze vanaf nu de Heere wilden dienen. Daar hoort bij in het Oude Testament dat ze de Heere dan ook geofferd hebben voor hun zonden en als een dankoffer. Dat houdt ook in dat ze alle andere goden vaarwel gezegd moeten hebben. Ook deze zeelieden hebben een sterfweg ondergaan die vooraf ging aan de overgang van dood naar leven. Ook zij hebben ervaren dat zij het er niet naar gemaakt hadden, dat de Heere ook hen genadig zou zijn. We gaan terug naar Jona. Even terug zei ik dat genoeg gedaan was aan de verbolgenheid van God. Het ziet erop dat Jona weer opnieuw zijn zonde en schuld heeft beleden, waarop hij opnieuw mag weten in Christus geborgen te zijn. En daarop gaf hij zich over om geworpen te worden in de zee, om daar te vallen in de handen van de Heere, die hem van eeuwigheid verkoren had. Jona werd een type van Christus, want eerst mocht hij zich overkrijgen om geworpen te worden in de zee, opdat zij, de zeelieden, gered zouden worden. De Heere stuurde een grote vis naar die plaats om de profeet Jona in te slokken. Jona was daar in het ingewand van die grote vis 3 dagen en 3 nachten. Hij werd een type van Jezus Christus, die 3 dagen in het graf heeft gelegen, voordat hij weer opgewekt werd om na de verschijning aan de discipelen op te varen ten hemel. en daar te zitten aan de rechterhand des Vaders, om te bidden voor zijn ganse kerk. Jezus ging de dood in, opdat ook deze Jona zou leven na 3 dagen in dat graf te zijn, in die vis. Jezus Christus dus heeft zich als slachtoffer geofferd, opdat al de uitverkorenen gered zouden worden. Daar is het in de zee werpen van Jona een beeld van geweest, dat Jezus Christus zich zo overgekregen heeft om in de dood te gaan, opdat zijn kerk het leven zou ontvangen. Gemeente, zoals Jona geroepen werd om in Nineveh Gods werk te gaan vervullen, zo bent u en zijn wij allen geroepen om de weg te gaan die de Heere ons aanwijst. Christus heeft het gezegd en heeft ons alle geroepen om de weg te gaan die hij aanwees toen hij zei: ik ben de weg, de waarheid en het leven. In Adam zijn we alle de andere kant opgevlucht. God had ons geschapen naar zijn beeld in kennis, gerechtigheid en heiligheid, opdat we eeuwig zouden leven in het paradijs zonder zonde. Dat was het doel. Maar in Adam hebben we God de rug en de nek toegekeerd en zijn van hem weggevlucht, zoals ook Jona van hem wegvluchtte. Nu heeft de Heere steeds zijn profeten en knechten gestuurd om de mensen tot bekering op te roepen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Zijn we al ontdekt aan onze zonde? Zijn we er al aan ontdekt dat we van de Heere zijn weggevlucht om nooit weer terug te keren? Jona vluchtte zo ver weg als hij maar kon, met de bedoeling om nooit weer terug te keren. Nu weet de Heere wel wegen met ons te gaan, om ons te stoppen. De Heere weet wel de een of andere storm in ons leven te brengen, opdat die weg ophoudt. Dan hebben we de dood voor ogen en wordt het sterven voor onze ervaring. Is de coronapandemie ook niet een zware storm die de Heere over ons heeft doen komen? Hebben we dat al gezien? Hebben we ons al onderzocht? Nu kan het zijn dat we een weg gaan waar we met onze eigen gerechtigheden ons aangenaam proberen te maken voor de Heere. Maar het zal ons niet baten in de dag van het gericht. Met ons eigen doen en laten, daar komen we mee om. Nee, de Heere werkt aan op overgave in ons hart, om het hoofd op het blok te leggen, zoals Jona mocht doen. Het betekent dat de Heere ons eens maakt met zijn recht en wat de Heere dan gaat doen. Wat is het wonder dan groot, als de ziel mag ervaren dat ze opgevangen worden met armen van zijn eeuwige liefde, om te ervaren dat Christus alles voor zo een gedaan heeft om vergeving te schenken. Vrede met God. Wat een zaligheid te weten in Christus geborgen te zijn. Kent u dat al? Zonder vergeving kunt u God niet ontmoeten, dan wordt het eeuwig omkomen. Hoe kunnen we onszelf onderzoeken of we op de goede weg zijn? Het zou kunnen door uzelf die vraag te stellen. Hebben wij al liefde tot God en tot onze naaste en die kunnen ook uw vijanden zijn. Ook tot hen die nu nog de afgoden dienen en buiten hem leven. Is het al nood voor u geworden die nu nog buiten hem leeft? Hoor dan ook nu nog wat de Heere in zijn woord ons tot ons zegt dat hij nodigt. Wend u naar mij toe. Word behouden, alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Amen.